businesses is weer fijn om weer te zijn en voorrecht het woord mag doorgeven. En dat we dat ook in alle vrijheid kunnen doen. Want er zijn zoveel christenen in deze wereld die verdrukt en vervolgd worden om hun geloof die in het verborgen bijeen moeten komen. Ik wil vanmorgen het gaan hebben over het leven van Mozes. Ik wil daarbij verschillende schriftgedeeltes lezen. Het eerste schriftgedeelte is uit Exodus 2, vers 1 tot en met 15. Exodus 2, vers 1 tot en met 15. Er staat: een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een piesje, bestreek het met asfalt en pek, legde het in erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden, en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij het kind en zie het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide: dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: zal ik voor u met de Hebreeuwse vrouw een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze: neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En ze noemde hem Mozes, want zeiden zij: ik heb hem uit het water getrokken. In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar en Breeën iemand van zijn broeders sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een andere dag uitging, zie, er waren 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zeide tot de schuldige: waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zeide: wie heeft u tot oog zijn rechter over ons aangesteld? Denk gij soms mij te doden zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarom werd Mozes bevreesd, want hij dacht: voorwaar, de zaak is bekend geworden. Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midjan. En dan hoofdstuk 3, de eerste 4 versen. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan, te horen. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heeren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht: laat ik toch dat wonderen verschijnsel dan zien, waarom de braamstruik niet verbrandt. De Heer zag dat hij het ging bezien, liep God hem uit de brandende braamstruik toe. Mozes, Mozes, hij antwoordde: hier ben ik. En dan nog een gedeelte uit Hebreeën 11. Vers 23 tot en met 26. En daar staat: door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat omdat hij een schoon kind was en ze hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij heeft de smaak van Christus grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Ik zal in de preek ook nog een paar teksten aanhalen uit Handelingen 7, de redevoering van Stefanus. Zusjes gaan kijken naar het geloofsleven van Mozes. Dat hij vertrouwde op de Heere God. En we zullen zien dat het geloofsleven van Mozes ook een proces was. Wat hij met vallen en opstaan heeft geleerd. En in feite begon het geloof al bij zijn ouders. Mozes wordt geboren in het volk Israël. En Israël werd op dat moment onderdrukt in Egypte. Er was namelijk een nieuwe farao gekomen en die vond dat het volk Israël zich te snel vermenigvuldigde in Egypte. En daarom moest elk geboren jongetje in de Nijl geworpen worden, zodat het jongetje verdronk. Maar alle geboren Joodse meisjes mochten blijven leven. Wat we kunnen lezen in Exodus 1 vers 22. Nu, de ouders van Mozes waren Amram en Jochebed. En dat kunnen we lezen in Exodus 6, vers 19. En wat deden de ouders van Mozes? Ondanks het bevel dat alle jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden, zodat ze verdronken, maakte Jochebed een biezen kistje. Bestreek het met asfalt een plek. Legde Mozes in het biezenkistje en legde het kistje aan de oever van de Nijl. Dit deed Jochebed pas nadat ze Mozes 3 maanden verborgen had gehouden, want ze zag dat het kind schoon was, oftewel buitengewoon mooi. In die 3 maanden zou Amram en Jochebed nagedacht hebben van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit bijzonder mooie kind bewaard zal blijven. Ze moesten wel met een plan komen, want ze konden Mozes niet langer dan 3 maanden bewaren. Ik kan me zo voorstellen, broers en zusjes, dat de ouders van Mozes in de 3 maanden tijd hebben gebeden voor wijsheid en inzicht. En de Heer God het voor zijn aangezicht legde. Wat er gaande was. Hoe ze met deze situatie om moesten gaan. Hoe dit mooie kind bewaard kon blijven. En toen besloot Jochebed een biezenkistje te maken. Met papieren riet. En met asfalt en pek werd het kistje, zogezegd, waterdicht gemaakt. En omdat het met asfalt en pek was dichtgesmeerd, kon het kistje door de zwaarte van het asfalt en het dek niet wegdrijven. En zo werd het kistje aan de oever van de Nijl gezet in het riet. En staat erin, Exodus 2 vers 4, dat een oudere zuster, en het moet Mirjam geweest zijn, op enige afstand toezicht hield. Wat er met het kistje zou gaan gebeuren met Mozes daarin. In vers 5 lees dan dat de dochter van Farao langskwam om te baden in de Nijl. Met haar dienaressen werd ze omringd en ze beschermde zo de prinses. En opeens zag de dochter van Farao het biezenkistje tussen het riet leggen. En de prinses zond dus haar slavin om het kistje dus op te halen. En zo bracht de slavin het kistje bij de prinses. En de prinses deed dus dat kistje open. En zij zag dat bijzonder mooie kind. is het mij voorstellen. En toen zeide Mirjam tot de dochter van Farao, en toen lees je vers 7, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zorgen. Want op dat moment dat de dochter van Farao Mozes gevonden had, was zij in principe de eigenaresse. Maar Mirjam, zij was er dus als de kinderbij om de prinses, die nog verbaasd was over de inhoud van het kistje, om haar voor te stellen om een voedster te gaan roepen, zodat Mozes gezoogd kon worden. De dochter van Farao zei tegen het voorstel van Mirjam direct ja. Ik denk dat de prinses nog steeds verbijsterd was over de inhoud van het kistje. Toen ging Mirjam haar moeder Jochebed roepen. En tevens de moeder van Mozes. De prinses zei tegen Jochebed, neem dit kind mee en zorg het voor mij. Niet wetend dat Jochebed de moeder van Mozes was. Broeders en zusters, een wonderlijke geschiedenis, deze gebeurtenis. De ouders van Mozes moeten geweten hebben dat de prinses dus regelmatig langs de Nijl liep. Met haar dienaressen omgeven om zich te baden in de Nijl. En dat het bieze kistje gezien zou worden. Daarom zullen ze ook opdracht hebben gegeven aan Mirjam om op afstand toe te kijken hoe alles zou gaan verlopen. In die 3 maanden tijd zal de ouders van Mozes hebben nagedacht hoe het kind bewaard kon blijven. Of Mozes had als kleinkind moeten sterven, of Mozes die zou bewaard blijven. Ze zullen om wijsheid en inzicht hebben gebeden. En toen zijn ze dus met een plan gekomen en zullen ongetwijfeld hebben gebeden voor de bewaring voor Mozes. En broeders en zusters, wat een geloofsvertrouwen zien we hier bij Amram en Jochebed. Ze vertrouwden dus volkomen op de Heere God en ze konden Mozes loslaten. Op een wonderbaarlijke manier had God het allemaal geleid. En zo kregen Amram en Jochebed hun kind weer terug en konden ze Mozes nog enkele jaren opvoeden. En in Israël was het veel gewoonte dat de kinderen tot plusminus het 4e jaar werden gezoogd. Dus tot die tijd kon ze Mozes opvoeden. Daarna moesten ze Mozes dus weer opnieuw loslaten. En zo kunnen ouders van een kind of hun kinderen al vroeg voor een moeilijke beslissing komen te staan. En dan is het goed om voor wijsheid en inzicht te bidden en aan de Heer voor te leggen wat er in een bepaalde situatie van ons kind of van onze kinderen moet gebeuren. En dan kan de Heer ons wijsheid en inzicht geven en kunnen het aan de Heer overlaten. Als vader weet ik dan dat het soms moeilijk is om een kind of je kinderen los te laten. Het is een proces. Maar uiteindelijk mogen we het van de Heer verwachten. En het kind of de kinderen in de handen van de Heer leggen en hem loslaten. En ik weet uit ervaring, dat gaat vaak met vallen en opstaan. Laten we er eerlijk in zijn. En dan weten we dat de prinses de opvoeding overneemt. En ze geeft hem de naam Mozes. Want ze zei, ik heb hem uit het water getrokken. Mozes is dus afgeleid van het Hebreeuwse woord Masha, wat uittrekken betekent. Mozes wordt dus geadopteerd door de prinses. En zo groeit Mozes op aan het hof van Farao. En daar leidt hij een luxueus leven. En hij wordt in alle wijsheid van Egypte, wordt hij dus opgeleid. En de wetenschap staat daar op een enorm hoog pijl in Egypte. Alleen al de bouw van de stand van de piramides. Hoe men dit gebouwd heeft, dat is al een enorm raadsel geweest voor zoveel wetenschappers. En wij vragen ons dan soms af, zijn het soms de reuzen geweest die die piramides hebben gebouwd of het mogelijk hebben gemaakt? Het zou kunnen, maar we weten het niet zeker. Mozes heeft dus ook in Egypte lezen en schrijven geleerd. En het is in wezen de voorzienigheid van God geweest dat Mozes heeft leren schrijven, zodat hij de eerste vijf boeken, de Pentateuch, heeft kunnen schrijven. En Mozes was door het onderricht van de wetenschap in Egypte ook wetenschapper geworden, wat we kunnen lezen in Handelingen 7, vers 22. En we lezen in Handelingen 7, vers 23, dat hij voor het eerst teruggaat naar zijn eigen volk. Hij ziet dan hoe zijn broeders slecht worden behandeld. Maar hoewel hij een Egyptische prins is, kiest hij toch voor zijn eigen volk. En we kunnen ons afvragen, waarom kiest Mozes voor zijn eigen volk? Hij heeft het grootste gedeelte van zijn leven zijn opvoeding gehad aan het hof van Farao. En hij was onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En toch, dat staat in Hebreeën 11, vers 24, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van de Farao's dochter. En dat moet erg ondankbaar geweest zijn voor de Egyptische prinses. Zij had immers het grootste gedeelte van Mozes' jeugd hem onder haar hoede gehad. En hem opgevoed in de Egyptische cultuur en wetenschap. Maar toch kiest Mozes voor zijn eigen volk. En wat kan de reden daarvan geweest zijn? Nu, de eerste reden is, in zijn eerste levensjaren is hij opgevoed bij zijn eigen ouders, Amram en Jochebed. En zijn ouders waren dus godvrezende mensen. Dat blijkt wel, want Jochebed had dus een bizekisje gemaakt. En ze konden Mozes daardoor loslaten. Het aan God overgeven. En later moesten ze Mozes weer loslaten. En werd Mozes dus aan het hof van Farao opgevoed. In zijn eerste levensjaren bij zijn ouders zou hij ongetwijfeld van zijn vader moeten hebben gehoord dat het volk Israël de God was van Abraham, Isaac en Jacob. En dat aan het volk grote beloften zijn gegeven voor het nageslacht. Gods toekomstige zegen gold dus niet voor Egypte, maar voor het slavenvolk Israël. Ongetwijfeld zouden de ouders van Mozes voor hem gebeden hebben en met hem gebeden hebben. En zij zijn een groot voorbeeld geweest voor de jonge Mozes. Broeders en zusters, wat is het belangrijk wanneer we als ouders kinderen krijgen, dat we ze van jongs af aan, dat we voor onze kinderen zullen bidden en met onze kinderen zullen bidden, dat we ook een voorbeeld zullen zijn voor onze kinderen, dat we ze ook met de Bijbel zullen opvoeden, dat we zullen bidden dat onze kinderen tot geloof zullen komen en dat we ze ook kunnen loslaten en aan de Heer kunnen overgeven. En dat kan een onuitwisbare indruk maken bij jonge kinderen. En dan nog, geeft het geen garantie dat kinderen tot de Heer zullen komen. Dus we later zelf voor de Heer moeten we kiezen. Maar de verantwoordelijkheid begint bij de ouders, dat we ons geloof zullen uitleven, zullen voorleven. Dat we laten zien dat God een almachtige en alomtegenwoordig God is. Dat we de gezindheid van Christus laten zien in onze levenswandel. De tweede reden dat Mozes voor zijn eigen volk koos, is dat Mozes op oudere leeftijd is gaan beseffen waarom hij dus aan het hof van Farao is opgevoed. Want het eigenlijk de voorzienigheid van God is geweest dat hij daar is terechtgekomen om zo een instrument te zijn in Gods hand om het volk Israël te verlossen van de Egyptische onderdrukking. Daarom staat er ook in Hebreeën 11, vers 23 en 24, door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd hem en nam het voor hem op en sloeg de Egyptenaar neer. Mozes was zich dus bewust dat God hem in Egypte had geplaatst om een instrument te zijn in Gods hand. En door het geloof in God was hij daarvan overtuigd. Daarom koos Mozes voor zijn onderdrukte volk en niet voor de Egyptenaar. In het begin van het preek heb ik dus gezegd dat het geloofsleven van Mozes ook een proces was. En we zien ook iets twee slachters in het geloof van Mozes. Enerzijds geloofde Mozes in God dat God hem in deze situatie had geplaatst om het volk Israël te verlossen van de slavernij. Anderzijds maakte Mozes de fout dat hij dacht, ik moet Israël verlossen uit eigen kracht. En daarom sloeg hij een Egyptenaar dood, omdat een volksgenoot onrechtmatig werd behandeld. En het gevolg was dat hij dus moest vluchten. Ook wel omdat het bekend was dat hij Egyptenaar had gedood en als Farao erachter was gekomen, zou hij ongetwijfeld ook gedood worden. En daarom vluchtte hij naar Midjan. En om een lang verhaal kort te maken, in Midjan trouwde hij met Zippora, de dochter van Jethro. En daar moest hij dus 40 jaar de schapen van zijn schoonvader Jethro gaan hoeden. Wat zagen we dus bij Mozes toen hij 40 jaar was? Hij geloofde dat God hem in Egypte geplaatst had om een instrument te zijn in Gods hand. Anderzijds wilde Mozes Israël verlossen uit eigen kracht. Nu, wat was de achtergrond van zijn houding bij? Nu, Mozes was opgeleid aan het hof van Farao. Hij was onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Hij was machtig in woorden en werken, staat in Handelingen 7, 22. Ik kan me zo voorstellen dat hij, toen hij wetenschapper was geworden, dat hij daardoor een enorme zelfvertrouwen had gekregen. Geloof in eigen kunnen. En daarom dacht hij, ik kwam al uit eigen kracht, op mijn eigen manier, hier over lossen van slavernij. En dat was een grote denkfout van Mozes. En hij moest vluchten voor zijn leven. Waarom moest hij daarna afsterven om de dingen te doen uit eigen kracht? Doordat hij de schapen van zijn schoonvader Jethro moest gaan hoeden. En daardoor werd hij puur en alleen afhankelijk van Gods kracht om de schapen te kunnen hoeden en te beschermen tegen de wilde dieren. En kon hij dus absoluut niet meer vertrouwen op zijn eigen kracht. En als je deze geschiedenis zo bekijkt van Mozes, moet je nagaan dat hij dus een luxueus leven had hij geleid aan het hof van Farao. Uiteindelijk werd hij schaapherder bij zijn schoonvader Jethro. En als schaapherder hoorde je eigenlijk tot het uitschot van de maatschappij in die tijd. En toen die 40 jaar dus voorbij waren gegaan om de schapen te hoeden, verscheen er dus een engel des Heren in de brandende braamstruik. En hij hoorde een stem. Hij was verschrikt. En hij beefde. God riep hem om Israël te verlossen van de Egyptische onderdrukking. En wat zei Mozes toen? Ik kan het niet. Hij wilde niet naar Farao gaan om te zeggen om het volk Israël te laten gaan. Hij zag dat absoluut niet zitten. Om het volk Israël te leiden door de woestijn heen naar het beloofde land Canaan. Mozes zei, ik kan het niet. Wat is nu het geweldige ervan? Toen pas kon God Mozes gaan gebruiken. Omdat hij het dus niet meer van zichzelf verwachtte. En hij moest het nu wel van de Heer God gaan verwachten. Toen pas kon God hem aan gebruiken om het volk Israël te leiden door Dat wil zeggen dat je verkneed en vervormd bent door de Heere God. En dat je de dingen leert zien door de ogen van God heen en niet door je eigen ogen heen. En op zo'n manier had de Heere God Mozes gevormd als schaapherder. Hij werd tot de zachtmoedigste man op deze aarde. En Mozes had liever met Gods volle kwaad te verdragen dan tijdelijk van de zonde in Egypte te genieten. Hij had daar weer op terug kunnen vallen. Het kwaad kwam dus niet alleen van de Egyptenaren vandaan, maar het kwaad kwam ook van zijn eigen volk vandaan. Toen hij de Egyptenaren doodgeslagen, werd hij de volgende dag geconfronteerd met twee vechtende Joodse broeders. Hij werd geïsoleerd en gewantrouwd. En die ene broeder zei tegen Mozes: wie heeft die tot rechter en overste aangesteld? Op dat moment stond Mozes er dus helemaal alleen voor. Hij had daarom ook terug kunnen vallen op de rijkdom en de zonde van Egypte, maar hij deed het niet. Mozes die vluchtte daarvan weg, zoals Jozef ook wegvluchtte voor de vrouw van Potifar. Weg van de zonde en weg van de verleiding. Later toen Mozes het volk Israël de woestijn inleidde, had hij ook met veel weerstand te maken en ongeloof van zijn eigen volk. En hier zien we eigenlijk dat Mozes een prachtig type is, prachtige heenwijzing naar het leven van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus werd dus ook verworpen door zijn eigen volk. En de smaad van Mozes werd ook de smaad van Christus. En broeders, als wij dit nu op onszelf betrekken, dan mogen we ook weten, als we leren lijden om Christus wil, dan volg absoluut altijd niet mee. En we treden ook in zijn voetstappen, dat we dan juist de liefde, de genade, de geborgenheid in hem mogen ervaren. Dat hij er dan is in die diepste nood. En ervaren gaat in moeilijke tijden die diepe gemeenschap met hem. En dat geeft veel meer vreugde dan al de schatten van deze aarde. Egypte is dan eigenlijk ook het beeld van deze wereld met alle wilde en rijkdom. De diepste is dat ijlheid. Zo zagen we in het leven van Mozes dat het geloof een proces was van vallen en opstaan. En dat het een kwestie van groei was. En God heeft Mozes als instrument gebruikt om zo het volk Israël te verlossen van de Egyptische onderdrukking. En zo zien we ook later in de Bijbel dat God ook Esther en Mordechai ook heeft gebruikt om het volk Israël te verlossen van de Joodse onderdrukking. Want Haman die wilde dus als Jodenhater het Joodse volk uitroeien. Maar Mordechai had het dus doorzien. En uiteindelijk zien we dus dat Haman aan de paal werd gespitst die hij zelf had opgericht voor Mordechai. Later, dan zien we ook in de geschiedenis van koning Herodes dat alle jongetjes onder de 2 jaar werden uitgegroeid ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is dus bewaard gebleven, zodat het plan van God verder kon gaan met het volk Israël. En we weten, na de Tweede Wereldoorlog is de staat Israël ontstaan in 1948. En in de Tweede Wereldoorlog waren er dus 6 miljoen Joden omgekomen. En door de internationale politiek is Israël als natie ontstaan. En kreeg ze dus een stuk land toegewezen. En we leven nu in het stadium dat Israël ziende blind is en horende doof. En 37 zegt dan ook dat ze het nog dorre doodsbenen zijn, maar dus het volk Israël als natie. En de geest is dus nog niet in hun midden. In de toekomst zal echter het volk Israël dus tot het geloof. gesteld te hebben. En daar zal Israël tot geloof komen. Twee derde zal verloren gaan en een derde zal behouden worden. Geloof overblijfsel. God is zo door alle eeuwen heen getrouw gebleven aan zijn belofte met het volk Israël. En het begon al bij Abraham, het ging door tot Mozes en zo verder. En als het volk Israël tot geloof is gekomen, dan zal Jezus ook koning zijn in Jeruzalem. En dus alle volken zullen dus optrekken naar Jeruzalem, naar de berg des Heren. Staat er in Jesaja 2. Er zal recht en gerechtigheid zijn op deze aarde. Er zal Israël centraal staan op deze aarde. Tegen de dagen zien we dat er geen rechtsbetrachting is, maar rechtsvertrachting. Er is een en al onrecht in deze wereld. We mogen ook weten, door Mozes heen, maar door ook de andere personen heen, zoals ook bij Esther. En hem. Maar dan ga je die God ook heeft gebruikt. Dat God is vertrouw aan zijn belofte. Om zijn plan met Israël tot volvoering